Tessel Blok.
Goedemiddag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Drew Sullivan is straks te horen. Hij is hoofdredacteur OCCRP, dat is de organisatie waar de vermoorde Slovaakse journalist Jan Kuciak voor werkte. Maar eerst de kosten van geneesmiddelen. We luisteren even naar de opening van het NOS-journaal van eergisteren.
Goedenavond. Een wereldprimeur in de strijd tegen heel dure geneesmiddelen. Het AMC in Amsterdam gaat tegen relatief lage kosten zelf een medicijn maken tegen de erfelijke stofwisselingsziekte CTX. En de zorgverzekeraars gaan dat vergoeden. En daarmee zetten ze een farmaceut buitenspel. Ja, in 1970 kostte het medicijn nog maar een paar honderd euro. En daarna werd het in Nederland uit de handel gehaald en moest het worden geïmporteerd. Voor zo'n 40.000 euro per patiënt per jaar. Sinds juni vorig jaar kost dat medicijn 170 tot 220.000 euro per jaar per patiënt. Dat goedkopere medicijn van het ANC gaat 20 tot 25.000 euro kosten.
Zo, dat kwam binnen. Aan tafel zit Huub Schellekens, hoogleraar innovatie en medische biotechnologie aan de Universiteit van Utrecht. Hartelijk welkom, meneer Schellekens. U bent zelf al jaren bezig om allerlei ideeën te verzinnen, manieren te verzinnen om de prijs van medicijnen te verlagen. Eigenlijk een beetje normaal te krijgen. Is dit wat het AMC doet in uw ogen het begin van een echte doorbraak?
Ja.
Zo, helder. Even, wat is CTX voor een ziekte?
Dat is een stofwisselingsziekte die relatief makkelijk te behandelen is.
Ja, en ook relatief goedkoper dan nu. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Aan de telefoon is Joep de Groot. Hij is bestuurder van C-Business. Dat is een kennisinstituut dat innovatie in de zorg voorstaat. En een van de dochterbedrijven, Pharmagister, was betrokken bij dit project van het AMC. Welkom, meneer de Groot.
Dank u wel.
Hoe en waarom heeft u meegewerkt aan het namaken van dit medicijn?
Nou, laten we beginnen met het waarom. Door de extreme prijsverhoging van Lydiant zou het middel eigenlijk niet meer beschikbaar zijn voor de patiënten.
Lydiant is de fabrikant.
Dat klopt. Lydiant is de fabrikant die ook de prijsverhoging heeft doorgevoerd. En dat zou ertoe geleid hebben dat ongeveer 50 patiënten in Nederland het eigenlijk hartstikke goed werkende en eerst goedkope middel niet meer konden krijgen. En daar toch wel echt hele ernstige klachten door zouden kunnen krijgen. Dus dat was ook de absolute aanleiding om te starten.
Ja, en hoe bent u erbij betrokken geweest?
Samen met het AMC zijn wij op zoek gegaan naar de grondstof. Dan hebben wij het concept verder uitgewerkt en hebben wij eigenlijk de introductie voorbereid.
Hoe zou u de handelwijze van dat bedrijf, Lydiant, willen typeren? De manier waarop zij een heel lang bestaand middel ineens een octrooi op hebben aangevraagd, dat gekregen hebben, daardoor het monopolie in handen hadden en onmiddellijk die prijs zo verhoogd hebben. Geeft u daar eens in een wat korte bewoording een typering voor?
Nou, het lastige is, er is eigenlijk geen octrooi. Wat men gedaan heeft, is een bestaand middel inderdaad pakken en vervolgens bij de EMA, dus de Europese medicijnenagentie, een registratie aangevraagd voor een weesgeneesmiddel. En daarmee zouden ze een 10-jarige exclusiviteit krijgen voor het leveren van dat medicijn.
Een weesgeneesmiddel is een geneesmiddel voor zeldzame ziektes, dus voor een heel klein aantal patiënten.
Ja. Dat klopt. En die regeling die is eigenlijk ooit bedacht om te zorgen dat er innovatie zou komen. Die is natuurlijk nooit bedacht om een middel dat al tijdenlang uiterst goed en voor lage prijzen functioneert, om dat vervolgens te beschermen en de prijs te vermenigvuldigen. Nou, laten we dat maar. Het is legaal, maar het is een behoorlijk amoreel gebruik van de regels. Dus misbruik.
Vindt u dat ook, meneer Schellekens? Zou je het zo mogen noemen? Misbruik van bestaande regels?
De regel die was bedoeld om juist die innovatie te stimuleren. En zoals altijd bij dit soort regelingen in farmaland, die farmabedrijven die weten dat altijd op een manier in te zetten dat uiteindelijk heel erg in hun voordeel is.
Meneer de Groot, nu kan de apotheek van het AMC dit medicijn dus zelf maken voor veel minder geld aan de patiënt te leveren. Is dit dan alleen voor de patiënten daar van het AMC?
In principe heeft in Nederland iedereen het recht om zijn eigen apotheek te kiezen. En dat betekent dat andere patiënten ook gebruik zouden kunnen maken van de apotheek van het AMC.
Want het expertisecentrum voor deze stofwisselingsafwijking, CTX, dat is in Nijmegen. Daar zijn ook de meeste patiënten.
Ja.
Maar die kunnen zich ook gewoon aan de balie van de apotheek in het AMC melden.
Ja, dat is correct. Ja.
De zorgverzekeraars, die lijken, als we de kranten mogen geloven, eigenlijk heel blij met deze ontwikkeling. Is ook niet zo gek. Gaan ze het vergoeden?
Ja.
Dit nagemaakte middel.
Deze behandeling met dit middel gaan zij inderdaad gaan de individuele zorgverzekeraars vergoeden.
En ze zijn enthousiast over...
Dat is denk
over...
ik de tweede doorbraak.
En ze zijn enthousiast over deze ontwikkeling?
Nou, ik denk dat ze in eerste instantie iedereen eigenlijk wel zijn teleurstelling heeft uitgesproken dat het zover moet komen. En vervolgens denk ik wel dat er enthousiasme is voor het feit dat er nu gewoon voor 50 patiënten in Nederland gewoon het middel beschikbaar blijft.
En
dat we eigenlijk daarnaast ook nog eens een keer toch eigenlijk met z'n allen zeggen, jongens, deze vorm, dit heeft niets met innovatie te maken, dit heeft eigenlijk ook niets met fatsoenlijk handelen te maken, dit willen we niet langer.
De farmaceutische industrie zal natuurlijk niet blij zijn. Verwacht u juridische stappen? Ze hebben nog helemaal niet gereageerd, voor zover ik weet.
Nee, voor zover ik weet hebben ze inderdaad ook nog niet gereageerd. Ik denk wel dat hier juridische stappen gaan komen.
Meneer Schellekens, u zat jarenlang in het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat gaat over de toelating van medicijnen. Is dit wat het AMC doet eigenlijk niet puur juridisch gezien in strijd met huidige regels?
Het is niet in strijd met de huidige regels, omdat dit is een voorbeeld van magistrale bereiding. Dat wil zeggen dat een apotheker iets maakt op basis van een individueel recept voor een patiënt. En dan is er geen sprake van het op de markt brengen van iets.
Het gaat echt van persoon tot persoon, van de behandelend arts naar de patiënt.
Het gaat van, het recept gaat naar de apotheker. En de apotheker gaat aan de slag op het moment dat hij dat recept krijgt. En het is voor een individuele patiënt. Dat heet magistrale bereiding. En magistrale bereiding in de wereld is nagenoeg vrij. Dus dit is niet tegen de regels. Ik heb ook gehoord, dit was een sluipweg. Dit is helemaal geen sluipweg. Dit is een mogelijkheid die bestaat, die altijd heeft bestaan. Toen ik, dat was al heel lang geleden, afstudeerde als arts en een recept schreef, werd nog 75% tot 80% werd door de apotheken zelf gemaakt. Mm. Dat is helemaal overgenomen door de farmaceutische industrie, die er ook een monopoliepositie in heeft weten te bereiken.
Over het hoofd gezien dat dit nog wel gewoon steeds
wordt? Ik denk dat ze het over het hoofd gezien hebben, omdat ze bijna alle andere wegen, zoals officinale bereiding, dat is ook weer zo'n term. Dat is de apotheker die maakt het en die gaat dan zitten wachten tot er iemand met een recept langskomt.
Dat is voorraad en dat mag
dat
niet.
Dat is voorraad of doorleveren. Mm. Ik wil daar nog wel eens een juridische...
Verwacht u juridische procedures van de kant van de farmaceuten?
Ongetwijfeld. Ja. Of dit al de casus is, dat weet ik niet. Maar ik zeg altijd, de Boeing 747 met Amerikaanse advocaten, die komt een keer naar Nederland toe. Maar niet bij dit product, denk ik, en voor een dergelijke kleine groep patiënten.
We hebben aan de IGZ, de Inspectie van de Gezondheidszorg, gevraagd of het inderdaad mag wat het AMC doet. Wat denkt u, meneer Schellekens, dat ze hetzelfde antwoord hebben gegeven als u? Verwacht u?
Ik verwacht het wel, ja.
En meneer De Groot, wat denkt u dat de inspectie heeft gezegd?
Nou, als ze echt een totaal ander antwoord hebben, dan zouden ze in principe nu de productie moeten stilleggen. Hm. Ik verwacht, wij hebben van tevoren het proces natuurlijk met heel veel mensen doorgekauwd. En de belangrijkste eis die er natuurlijk ligt is veiligheid.
Ja.
Absolute veiligheid voor een patiënt. En dat, denk ik, is in deze casus echt uitermate goed geborgd. De grondstof, de fabriek is geïnspecteerd, de keten is geïnspecteerd. De grondstof is nogmaals getest. De medewerkers zijn getraind. Er is een uitgebreid veiligheidsprotocol. En zoals mevrouw Kemper, de apotheker van de AMC, ook zei, dit is echt net zo veilig als het geregistreerde medicijn.
Goed.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
De inspectie schreef ons gisteren een antwoord. Ik zal even citeren. Wij zijn door het AMC geïnformeerd over het voornemen En wij gaan ervan uit dat het AMC goed heeft gekeken naar de wettelijke kaders en zich houdt aan de geneesmiddelenwet. Einde citaat.
Ja.
Nou, veel helderder kan het niet.
Nee.
Daar bent u beide tevreden mee, mag ik aannemen.
Heel erg tevreden, want het is, als je de geneesmiddelenwet leest, daar wordt gezegd dat een apotheker voor zijn eigen patiënten in kleine hoeveelheden medicijnen mag bereiden.
Nou, apothekers mochten, wat u al zegt, volgens de Nederlandse regelgeving dat altijd al. Hè?
Ja.
En dat heet, wat u ook zei, magistrale bereiding.
Ja.
En dat doen ze vaak voor een veel lagere prijs, hebben we ook al geconstateerd, dan de grote farmaceutische bedrijven. En toch kan dit tot hele bizarre zaken leiden. Laten we heel even luisteren naar een fragment van Argos uit 2014.
Dit is de sluis.
Ja.
En er is een drukverschil tussen de sluis en de bereidingsruimte. En we moeten hier eerst omkleden, omdat we niet met onze schoenen daar mogen komen. Omdat het zo schoon mogelijk moet zijn.
Dus we moeten nu
een haarnetje.
Ik heb nu een witte jas aan en een haarnetje. Even kijken.
Erg charmant.
We zijn in de bereidingskamer van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Apotheker Saskia Visser laat ons zien hoe medicijnen worden gemaakt.
De uitdaging is om patiënten te kunnen helpen met een product wat niet commercieel verkrijgbaar is.
Het is wel enorm precisiewerk, dat je moet ook geen vergissing maken natuurlijk.
Dat klopt. En daarom is het ook zo mooi dat de weegschalen aan de computer gekoppeld zijn. Dat precies geregistreerd wordt welke hoeveelheden waarin gaan. Klopt.
En die gaat dan piepen als u iets verkeerd doet.
Dat kun je niet door. Als je te veel afweegt of te weinig afweegt, dan kun je niet door.
Ja. Wat vindt u nou het leukste medicijn om zelf te maken? Want u denkt, hè, gelukkig.
Alle bereidingen hebben iets. Als je een crème maakt voor een persoon die zich helemaal kapot jeukt, dan ben je blij dat je dat kunt maken, dat die persoon daarmee geholpen is. Maar we maken ook bijvoorbeeld zakjes met morfine voor terminale patiënten. Ja, als je dan achteraf te horen krijgt van de thuiszorg dat zo iemand gewoon pijnvrij kan zijn door het morfinezakje wat jij maakt, is dat ook weer heel dankbaar.
In deze apotheek gebeurde een aantal jaren geleden iets bijzonders. Een jong patiëntje had een levensbedreigend probleem. Hij miste een bepaald enzym waardoor hij te weinig stikstof kwijt kon. Een ziekte die zo zeldzaam is dat er zelfs geen naam voor bestaat. Het jongetje lag aan de dialyse en zou sterven als er geen oplossing zou komen. Toen kreeg de behandelend arts van de Erasmus Universiteit een ingeving. Dat vertelt de collega van Saskia Visser, apotheker Paul Lebbink.
Ja, hij belde. Hij zei, nou, als we dit stofje aan die jongen kunnen geven, dan is er een goede kans dat hij daarmee weer het ziekenhuis mag verlaten. Want dan zou zijn lichaam weer helemaal in controle kunnen komen. Het was dus aan ons de opdracht om gewoon te kijken of we het stofje konden vinden. Dat is ook gelukt. We hebben het stofje kunnen vinden. Niet in de normale farmaceutische industrie, maar in de verfindustrie.
In de verfindustrie?
Ja, heel bijzonder. Ja, ja, je moet, als je op zoek bent naar chemicaliën, dan kun je overal terechtkomen.
Lebbink ging samen met zijn collega's aan de slag om het stofje om te zetten in een pil. En dat lukte. Jarenlang kreeg de jongen met die pil het stofje binnen dat hij miste. Apothekers mogen zelf medicijnen maken, ook als die door de geneesmiddelenautoriteiten niet zijn bekeken. Dat mag als die voor zijn eigen patiënten maakt. En artsen mogen die zelfgemaakte pillen voorschrijven. Maar dat die oplossing niet zonder haken en ogen is, bleek in 2002. Toen stapten er een aantal mannen in pak binnen bij de Transvaal Apotheek van Paul Lebbink, de apotheker die het medicijn voor het doodzieke jongetje maakt. Wat bleek? Een fabrikant had van de pil van Lebbink gehoord, had het nagemaakt en had het middel geregistreerd. En nu boden ze Lebbink zijn zelfbedachte oplossing te koop aan.
Nou, ze kwamen pas toen ze het al zelf op de markt gebracht hadden, of toen ze eigenlijk nog bezig waren met die registraties. Toen hebben ze al aangekondigd dat zij dat middel in de markt zouden zetten. En dat wij, als het zover was, dat wij dat van hun konden betrekken.
Apotheker Lebbink is blij met de stap van de farmaceut.
Dat scheelt ons een heleboel werk, want we hoeven dan niet meer die productie zelf te doen. We kunnen het gewoon bij die firma kopen en vervolgens aan die patiënt geven. Dus in aanvang waren we er heel blij mee. Tot het moment dat ik zag wat het verschil in prijs zou zijn. Wij maakten dat in die tijd, dat praat nog over de gulden tijd, voor iets van 4.000-5.000 gulden per jaar.
Voor één patiënt?
Voor die ene patiënt. En het werd toen 2002, 2003, toen kwamen de euro's. En deze firma die zette het in de markt voor 150.000 euro per patiënt per jaar. Dus het middel werd gewoon van de ene op de andere dag 50 keer zo duur.
Lebbink besluit daarop om het middel dan toch maar zelf te blijven maken. Maar 5 jaar later ligt er opeens een dagvaarding bij de apotheek op de mat. Van Orphan Europe, de farmaceut die het middel namaakte.
Die vonden dat wij hun patentrecht hadden overtreden. En dat wij dingen namaakten van hun die we niet mochten namaken.
Maar goed, u was eigenlijk eerder dan zij, dus hoe konden ze dat dan claimen?
We hebben het proces ook gewonnen. De rechter heeft ook geoordeeld dat wij dat al daarvoor maakten. Dus er was ook geen sprake van dat wij hun patent hadden overtreden. Dus we werden in het gelijk gesteld. En de eis die de firma had, dat wij zouden stoppen met onze eigen productie en dat wij verplicht werden om hun product te kopen en te verhandelen, die eis werd niet ingewilligd.
Maar na deze rechtszaak volgen er nog meer processen, aangespannen door de fabrikant. En die laat er geen misverstand over bestaan. Ze zullen net zo lang doorprocederen totdat Lebbink inbindt.
Ja, we hadden natuurlijk wel regelmatig belden de advocaten van deze firma naar ons toe. Of we al bereid waren om mee te gaan met hun wensen.
Wat anders?
Want anders dan zouden we een rechtszaak volgen.
Ja. Dus dat is echt een soort dreigement, klinkt zwaar, maar we gaan net zo lang door tot jullie zwichten.
Nou, dat voelde wel als een dreigement. Maar goed, het was natuurlijk ook gewoon wel de waarheid. Het was ook wel hun intentie om het zo te doen. Dus wat dat betreft hebben ze ook niet alleen maar lopen. Het waren geen loze bedreigingen. Het waren natuurlijk wel aankondigingen. En wij wisten ook wel waar we aan toe waren.
Lebbink geeft uiteindelijk toe aan de druk. En betrekt het medicijn voor de zieke jongen vanaf dat moment bij de fabrikant. En daarvoor betaalt hij 147.000 euro meer dan dat hij het zelf zou maken. Betaald door de zorgverzekeraars.
Ja, dat was een deel uit een documentaire van Stefan Heidendaal uit 2014. De apotheker die u hoorde, Lebbink, maakte vorig jaar overigens bekend dat hij een medicijn tegen taaislijmziekte zou namaken. Orkambi heet dat. En hij tartte de farmaceut zo dat die de prijs voor het middel uiteindelijk liet zakken. Zo kan je dat doel natuurlijk ook bereiken, meneer Schellekens. Is dit wat apothekers willen natuurlijk hun patiënten helpen, net als artsen dat willen. Maar is het ook een beetje een doel, denkt u, om zand in de raderen van het huidige systeem te gooien? Of speelt dat helemaal niet mee?
Ik denk het wel.
Ja?
Je moet concurrentie introduceren en dan hopen dat die fabrikanten daarin mee zullen gaan. Maar ik denk niet dat ze het uiteindelijk gaan doen, omdat die verschillen zo groot zijn. En die grote bedrijven die zijn natuurlijk verslaafd geraakt aan die hoge prijzen die voor de medicijnen betaald worden.
Mm-hmm. En je kan er natuurlijk niet tegenop. Eens houd je geld op om maar door te procederen.
Maar het heeft ook vaak de bedoeling juist om te intimideren of iets te vertragen. Binnen farmaland wordt er voortdurend geprocedeerd. Iedereen is met iedereen. Ligt overhoop over rechten van medicijnen, et cetera.
Meneer De Groot, dat Orkambi, dat middel tegen taaislijmziekte, dat is een weesgeneesmiddel of juist niet? Ja, het is wel een weesgeneesmiddel, maar er zit een octrooi op. Is namaken dan ook geoorloofd eigenlijk, wat u betreft? Specifiek dat middel?
Zit hier nog een ander punt aan. Het verschil tussen Orkambi en het middel CDCA waar we het nu over hebben, is dat Orkambi wel daadwerkelijk een innovatie is. En ik ben persoonlijk wel van mening dat je voor innovatie, ook als maatschappij, wel echt moet blijven betalen. Ook om te zorgen dat het voor de farma-industrie interessant blijft om nieuwe dingen te maken.
Dus een dergelijk, een innovatief product moet je niet, ook al is het peperduur, moet je niet gaan namaken als dat goedkoper kan?
Wij zullen dat niet doen. Wij focussen ons eerder op de partijen waarvan we eigenlijk zeggen dat is een stukje vals spelen binnen het systeem.
Oké, meneer Schellekens, heeft meneer De Groot hier een punt?
Ik denk dat het een juiste strategie is, maar ongetwijfeld komt een keer het moment dat iemand dit gaat doen met een geoctrooieerd middel. Ik weet dat er in Nederland in de kankervereniging wordt geprobeerd om te kijken waar de grenzen liggen. En die zijn duidelijk van plan om dit een keer met een geoctrooieerd middel te doen. De magistraal te laten bereiden en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Er zijn hele geleerde mensen trouwens, ook in Nederland, die heel veel verstand hebben van octrooirecht. Die zeggen dat octrooien niet gelden in de situatie van magistrale bereiding. Omdat je dan te maken hebt met een medische handeling. Een 1-op-1 actie van een apotheker en een arts naar een patiënt toe. En dat is ook volgens de octrooiwet niet te octrooieren.
Want dat gaat altijd, het hulp bieden aan je patiënt heel direct gaat boven elke wet, altijd?
Altijd. Daar heb je een eed op afgelegd of dat heb je beloofd als medicus. Je hebt de plicht om iemand te helpen. En dan kan het niet zo zijn dat als je dat doet, iemand op je schouder tikt van ja, je mag even niet mond-op-mond beademingen doen.
Daar zit een octrooi op.
Dat heb ik geoctrooieerd.
Meneer De Groot, reageert u daar eens op? Het zou die kant op kunnen gaan. Gewoon 1-op-1 helpen en daar kan nooit een wet tussen komen.
Zoals meneer Schellekes al zegt, daar zijn een aantal rechtsgeleerden inderdaad die dat al stelling hebben. Ik kan me zeker voorstellen dat er in de toekomst dit initiatief eigenlijk ook voor andere middelen gaat gelden. Maar wat ik al zei, ik denk dat het echt heel verstandig blijft met z'n allen, ook als samenleving, zorgen dat de farma innoveert. Om nou direct innovatie proberen spot goedkoop te krijgen, lijkt mij een onhandige strategie. Dus wij blijven even in de middelen die echt vals spelen. Dan hebben we wel het voordeel dat we het nog steeds niet over een paar hebben. Dus er is echt nog veel te doen met elkaar.
Goed. Meneer Schellekens, u heeft, zoals ik al zei, 10 jaar lang in het college ter beoordeling van geneesmiddelen gezeten. En toen u in 2013 afscheid nam, toen heeft u in een interview met Argos gezegd dat het hele systeem waar we het nu over hebben, ook alle uitwassen daarvan, helemaal niet deugt. Laten we heel even luisteren naar wat u toen zei.
Ja, u bent hier op een van de grootste biomedische campussen van West-Europa. Hier zijn duizenden mensen bezig om dingen uit te vinden, om mensen beter te kunnen maken. En dat moet toch meestal worden vertaald in nieuwe geneesmiddelen. En die nieuwe geneesmiddelen komen niet meer. Ondanks al die mensen, ondanks die investeringen, ondanks al die nieuwe technologie, dan is het heel ingewikkeld hoe dat komt. Maar een van de onderdelen is dat onder andere de regelgeving het zo verduiveld ingewikkeld heeft gemaakt dat alleen nog maar de grote industrie dat kan doen als ze veel geld uitgeven. Dat vind ik een tragiek van deze tijd. Als je iets uitgevonden hebt, laten we hoofdpijn nemen. Dan zul je een aantal proeven moeten gaan doen. En uiteindelijk moet je het op de markt brengen. Dan heb je een handelsvergunning voor nodig. En die handelsvergunning wordt afgegeven door het college of centrale handelsvergunning in Europa door de EMA in Londen. En dan moet je een dossier indienen. En daarin moet je aantonen dat de kwaliteit, de effectiviteit en de veiligheid aan de normen voldoet. Nou kun je dat niet af met een lange brief te sturen waarin je dat neerzet. Want als je daaraan wil voldoen, uiteindelijk moet je een dossier indienen met een gemiddelde grootte van 100.000 pagina's. Het vroeger letterlijk met een vrachtwagen afgeleverd bij het college, maar dat mag tegenwoordig op cd's. En je moet een bedrag overmaken. Dat is ook een onderdeel van het systeem, dus die zijn niet gering. En dan gaat het college dat beoordelen. Ik vind dat dit systeem veel te veel de grote industrie beschermt. En dan heb ik het er niet over dat moet u niet het beeld hebben van dat in Sociëteit de Witte op vrijdagmiddag de collegeleden, dat zijn bijna allemaal mannen, dikke sigaren gaan roken met de baas van Roche. En dan na een diner bij de cognac besluiten of het product van hun wordt aan. Daar gaat het niet om. Het systeem zelf, hoe dat verworden is tot een systeem waar je eigenlijk alleen maar je middel geregistreerd kunt krijgen als je een hele diepe portemonnee hebt en ook de methodes om mensen te overtuigen dat je middel werkt. De perversies van het systeem, die worden nu wel heel erg duidelijk. Het systeem is verslaafd geraakt aan hoge prijzen. Iedereen. Het resultante is dat er nauwelijks nog iets bij komt aan nieuwe medicijnen en dat er wat erbij komt steeds duurder wordt. Ik vraag me af of dit systeem nog wel doet wat het moet doen, en dat is de volksgezondheid beschermen.
Huub Schellekens, dat was u. in 2013.
Ja.
Staat u nog steeds volledig achter deze scherpe analyse?
Voor 100%. Zelfs meer dan toen, omdat het is alleen maar erger geworden.
Ja.
De geneesmiddelen doen steeds minder en kosten steeds meer. Dat is geen duurzaam systeem. Dat gaat op een keer mis.
Wat zou er moeten veranderen? Wat zou er op korte termijn kunnen veranderen? Gewoon een ander systeem. Heeft u een beeld voor ogen?
Ja.
En wat dan niet 30 jaar duurt?
Nou, de magistrale bereiding. En ik vind dit een...
Maar that's all. Het klinkt te eenvoudig. Als totaal, als alternatief voor zo'n ingewikkeld systeem.
Zoals ik al zei, zo was het 40 of 50 jaar geleden was het zo.
Mm-hmm.
En dat systeem volgens mij voldeed goed. Ik denk dat een kleinschalig systeem per definitie altijd veiliger is dan de productiesystemen zoals we ze nu hebben. Met de mondialisering van wat we aan het maken zijn. En wat in Amerika wordt uitgevonden, wordt in Puerto Rico gemaakt. Dan wordt het in Zwitserland verpakt. En dan wordt het vervolgens in Breda, in een distributiecentrum, verspreid. En dat heeft ook consequenties voor de mogelijkheid om te kunnen controleren of dat allemaal veilig gebeurt. Als je dat allemaal gaat terugbrengen naar de menselijke maat, dan denk ik dat er veel meer geïnnoveerd wordt.
Nou, dat was mijn vraag. Hoe wordt er dan nog geïnnoveerd? Dat gebeurt dan ook op de menselijke maat.
Door
één meneer met een brilletje op achter een poeierdoosje.
Zoals het altijd gegaan is. Ik zit zelf in de biotechnologie. We hebben nu iets van 200 verschillende middelen. Ik ken er geen één die uitgevonden is door de farmaceutische industrie.
Oh.
Die komen allemaal uit laboratoria, uit universiteiten. En dat ben ik dus met Joep niet eens.
Mm-hmm. Ik ga Joep zo, aan het woord laten. Maar wilde ik u toch nog even vragen. Ja. Dat komt dus gewoon van onderzoekers, vanuit de wetenschap, vanuit de universiteiten. Betaalt de farmaceutische industrie daaraan? Wordt dat gesubsidieerd door hen?
Dat wordt betaald door belastingcenten. En een hele
alleen maar?
Nou, ik heb berekeningen gezien dat minstens de helft komt van gewoon de belastingbetaler. Dat gaat of via belastingaftrek die men krijgt omdat men in onderzoek geïnvesteerd heeft. Of komt door wetenschappelijke programma's die gesubsidieerd worden zoals in Europa. Die eigenlijk 100% de diensten van de farmaceutische industrie werken. Dus ik denk dat we hebben de farmaceutische industrie zeker niet nodig voor de innovatie en de uitvindingen. Ze zijn wel heel erg goed in grootschalige productie.
Mm-hmm.
En in distributie en in medische informatie. Maar in de huidige tijd gaat het vooral richting personalized medicine. Dus echte individuele therapieën. En dat kan dit systeem überhaupt nooit leveren.
Joep de Groot, reageert u daar eens op?
En er zit een hele spannende lijn in het verhaal van meneer Sellekes, dat het aantal middelen, nieuwe middelen met echt effect, dat bepaalt niet toeneemt, dat neemt af. En dat zien we inderdaad ook gewoon in de metastudies van onder andere British Medical Journal. En dat betekent ook wel dat er echt dit systeem, in die zin met de blockbusters van de pharma, dat lijkt wel echt eindig. Dat deel ik ook echt met meneer Sellekes. Mm-hmm. En dat is voor een deel toch een hele spannende, want de pharma heeft ons heel veel gebracht. En het ontwikkelen van goede medicijnen en eigenlijk ook op voorheen best hele redelijke prijzen, dat heeft ons natuurlijk ook als patiënten ontzettend veel gebracht.
Tuurlijk.
Dus waar we voorzichtig moeten zijn, is kind en badwater weggooien.
Maar het zit hem natuurlijk, als we het hebben over het systeem, een kritiek die meneer Schellekes daarop heeft, die u voor een deel ook deelt. In die regelgeving waar gewoon gaten in zitten, zoals dat Lidiant, die dat geneesmiddel waar we het over hebben, dat CTX, die prijs zo enorm op kon drijven binnen de regels. Je zou kunnen om te beginnen, als je niet zegt meteen we gooien het hele systeem in de prullenbak, maar je zou om te beginnen al eens kunnen kijken naar die EMA, die Europese regelgeving, of er gewoon breed wat aan die regels veranderd kan worden.
Nou, er zijn twee dingen. Eén, dit is echt dit is een vorm van misbruik van regels, wat mij betreft. En niet juridisch, maar wel moreel. Die moet gewoon gedicht worden. De tweede, denk ik, die meneer Schellekes heel terecht aangeeft, we gaan langzamerhand toe naar een heel ander tijdperk van personalized medicine. En onze hele regelgeving is eigenlijk nog bedacht op de grote blockbusters. En dat stuk, daar heeft meneer Schellekes absoluut gelijk, dat maakt eigenlijk dat trajecten te lang zijn, niet individueel genoeg. En dat zal ook een blokkade worden voor de innovatie van de farma zelf. Dus we zitten echt tegen de grens aan, eigenlijk van onze huidige regelgeving. Twee belangrijke dingen. Eén, de innovatie wordt zo beperkt. En twee, er zitten hier gewoon misbruikgaten. Juist. Die moeten we als maatschappij gewoon dichten. Dat moet je echt van zeggen, dat is niet de bedoeling. Daar is hij nooit voor bedoeld. Dit was om innovatie te bespoedigen, niet om de winst te vervoudigen.
Meneer Schellekens, u heeft na uw afscheid uit dat college een groep op uw universiteit in Utrecht aan het werk gezet om een goedkoop alternatief te ontwikkelen voor een andere zeldzame ziekte. Dat is de ziekte van Pompen. Argos maakte daar in december 2014 een reportage over. En dan gaan we even naar een klein stukje uit die uitzending luisteren.
We zijn in het laboratorium van de faculteit farmaceutische wetenschappen op de campus van de Universiteit Utrecht.
Nou, dit is zo'n apparaat wat we uiteindelijk zullen gaan gebruiken als het gaat om de productie van het enzym.
Hier werkt Enrico Mastrobattista, universitair hoofddocent, met een aantal collega's aan een tot nu toe goed geheim gehouden project.
Kun je me even beschrijven, want het is een soort van koffiezetapparaat, maar dan helemaal van zilver en dan voor 30 bakjes of zo.
Ja, je ziet eigenlijk twee glazen vials. Wat zijn het? Capsules, maar groot, van ongeveer een liter groot. Waarin je natuurlijk vloeistof kan brengen, in dit geval medium, waarin je je cellen brengt.
Ze proberen een kopie te maken van het medicijn tegen de ziekte van Pompen. Een biologisch medicijn. En dat betekent dat de werkzame stof uit een levend wezen komt.
En dit is wat we dan noemen fermentatie. Je groeit cellen en je probeert zoveel mogelijk cellen te kweken.
Ze doen dit werk als gevolg van een initiatief van Huub Schellekens. Als de discussie over de vergoeding van het medicijn tegen Pompen in 2012 in alle hevigheid gaande is, vindt Schellekens dat er iets moet veranderen aan de hoge medicijnprijzen. Hij besluit in actie te komen.
Dus we hebben de koemen bij de hoorns gevat en gevraagd aan onze onderstudenten, dat is het toplaag van studenten, van gaan jullie eens proberen of je het kunt maken. En dat is de bodem van het project.
Huub Schellekens, hier bij mij nog in de studio. Eerst even, wat is de ziekte van Pompen? Dan hebben de mensen een idee waar het over gaat.
Dat is een enzymdeficiëntie. Dus een bepaald enzym kunnen kinderen niet maken. En dan gaan ze bepaalde dingen stapelen in het lichaam, waardoor organen beschadigd kunnen raken.
Goed. Het middel wat op uw universiteit gemaakt is, wat zou dat gaan kosten voor een patiënt per jaar? Een
paar duizend euro.
En wat kost het in de farmaceutische industrie, gemaakt door
voor
hen?
Voor kinderen 200.000 per jaar en voor volwassenen 700.000 euro per jaar.
Nou, eind 2014 had uw groep in Utrecht dat geneesmiddel gemaakt. En toen was de verwachting dat het een jaar of twee zou duren voordat het ook daadwerkelijk bij de patiënten terecht zou kunnen komen. Is dat inmiddels gebeurd?
Nee.
Want?
Want wij zijn met ons idee en met het middel naar het Erasmus MC gegaan. Dat is het centrum in Nederland waar de mensen met de ziekte van Pompen worden behandeld.
In Rotterdam, ja.
In Rotterdam. Hebben gekeken of we het daar kwijt konden en daar patiënten behandeld mee konden worden. Maar dat bleek een brug te ver, omdat weer zoiets. Dat zou dan de eerste keer geweest zijn dat we magistrale bereiding zouden doen in Nederland. Als methode om dit soort medicijnen wat goedkoper te maken. Maar ja, daar heb je een dokter voor nodig die het wil voorschrijven. Je hebt er een apotheker voor nodig die het.
Je hebt nodig wat het AMC nu doet.
Ja, en ook een directie die het wil. Dus dat ja, dat is een heel tijdrovend proces. En zowel voor Enrico Mastrobattista, die ook in de. En mijzelf, dit deden we erbij.
Mm-hmm.
Daar hadden we geen geld voor. En wij hadden ook geen tijd om een proces in te gaan wat maanden, misschien wel jaren zou gaan kosten. Ja. Om het in Rotterdam toepasbaar te krijgen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, nou, we houden er maar mee op. Ja. We zetten het in de koelkast.
Joep de Groot, dat is toch doodzonde, hè? Dat het toen niet gelukt is. Doet niets af aan dat het de AMC nu met dit initiatief komt. Maar wat vindt u hiervan?
Nou, ook voor deze groep geldt, voor de biologische medicijnen die zo lang zo duur blijven. En dan is de ziekte van Pompe daar een goed voorbeeld van. Daar is het medicijn al lang eigenlijk zijn exclusiviteit gelopen en blijft nog steeds hoog. Is wel een interessante kandidaat voor een andere benadering. Bijvoorbeeld pachystrale bereiding.
Ja.
Waarbij we ons wel moeten realiseren dat het verschil in technologie wel heel groot is. Dus het middel CDCA, wat we nu doen in het AMC, dat is relatief eenvoudig. Dat is bij een biologisch medicijn natuurlijk stukken moeilijker. Maar in principe is er niets waarom het niet zou kunnen. Nog sterker, ik denk dat het een ontzettend interessante ontwikkeling is.
Ja, en dat wat
die we
nu
ook gaan zien.
Ja, vooral ook waarschijnlijk door wat zich nu in het AMC afspeelt. Dat dit weer net een duwtje is, meneer Schellekes, ook om te zeggen, we halen het weer uit de ijskast en we gaan het proberen. Wie weet. Is dit niet het moment waarop ziekenhuizen en zorgverzekeraars overigens echt nu de handen in één gaan slaan en zeggen, en nu zetten we door?
Dus u denkt niet dat dat al gebeurd is? Dat die handen in één slaan en
nou,
wat
er
gaan doen?
Ik heb er in elk geval nog niet veel resultaat van gezien. Misschien zitten ze al heel lang hand in hand ergens in een hoekje.
Het kost wat meer tijd om dat soort biologische middelen te maken. Mm-hmm. Dat is een hele andere technologie. En tussendoor kwam de vraag voor dit middel. En dat is eigenlijk door hetzelfde platform, door dezelfde, in dezelfde samenwerking, is dat product nu als eerste tot magistrale bereiding.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde is dit nu, we hadden het aan het begin van de uitzending over, is dit een doorbraak, wat het initiatief van het AMC en hoe de zorgverzekeraars daarop reageren. Toen
zei
u ja, en daarom denk ik,
nee,
begrijp wel
geen,
dat het technisch anders
is. Nee,
maar het,
nee, het is juist geen technisch probleem. Dat is,
ja,
dat
maar goed, maar dan is het een voorzichtigheidsprobleem.
Je hebt een dokter nodig die het voorschrijft. Je hebt een apotheker nodig die het maakt. En je hebt een ziekenhuisdirectie die ook de verantwoordelijkheid wil nemen. Die combinatie die is tot nu toe alleen maar in het AMC aangetroffen. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat ik verwacht, en meer dan verwacht, dat ook anderen niet binnenkort, zoals gezegd, dit is een relatief makkelijk te maken medicijn.
Het.
Maar maakt u zich geen zorgen. Er wordt hard gewerkt aan dit ook met andere medicijnen te doen.
Prima. Heel erg hartelijk bedankt, Huub Schellekens en Joep de Groot. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen en zullen u ongetwijfeld nog wel eens in onze uitzending mogen begroeten. Dank u hartelijk.